Welkom allemaal en welkom terug bij de Spoedcast. Deze maand is het een echte vakantie-episode en ook deze keer gaan we van start met ons vast panel, Ruben Hazendonk en Pieter-Jan van Asbroek. Welkom.
Hey, hey.
Hallo.
Voilà, het is ondertussen volle zomer en bij zomer hoort natuurlijk vakantie. Dus vandaag gaan we in zo de typische pathologie van de zomervakantie.
Oké, dat lijkt me wel een heel ruim aanbod. Van salmonella op barbecues tot go-kart ongevallen op de zeedijk of zo.
Oké, specifieker dan. We gaan enkele relatief triviale dingen bekijken die we in de winter echt veel minder of helemaal niet gaan tegenkomen. Dus echte vakantiepathologie.
En naar waar gaan we op vakantie? Ik denk de Bahama's, dat lijkt me wel iets.
Ja, er is op zich ook niks mis met een dagje aan de Belgische kust, lijkt me. Gezellig over de koppen lopen en ijsmorsen op de zeedijk.
Bedankt, Ruben Hazendonk. En ik neem uw woord erop, we gaan dat ook doen. We gaan enkele zeldzamere zaken bekijken, maar die we echt wel kunnen tegenkomen. Meer specifiek in België en vandaag ook aan de kust. We zijn de Spoedcast voor onze lokale huis-, tuin- en keukenurgentisten, dus we beginnen in eigen land.
Oké, prima. Het eerste onderwerp.
Eerste onderwerp dus, zoals gezegd, aan zee.
Oké, een korte situatieschets anders.
Goed, je werkt op een kleine spoedgevallendienst aan de kust en er komt een 15-jarige jongen binnen die een, tussen aanhalingstekens, voetletsel heeft opgelopen.
Allee, weer een voetletsel, dat kennen we.
Alweer een go-kart accident, of wat?
Niets is minder waar. Onze patiënt heeft bij het wandelen in de zee...
Ja, een wanden in de zee, dat heet waden, denk ik.
Ja, oké, dan bij het waden in zee. Dus bij het waden in zee heeft de jongen een plotse stekende pijn gevoeld aan zijn rechtervoetzool. En nu is de voet gezwollen, rood, heel pijnlijk. Hij kon er niet op steunen en omdat hij zo huilde, toch voor een jongen van 15 jaar, heeft zijn moeder hem toch maar direct doorgebracht naar de spoedgevallen. Waar denken jullie aan?
Op een schelpje gestapt of zo?
Ja, dat wou ik ook zeggen eerst, maar toch niet zo rood, gezwollen, pijnlijk. Is er eigenlijk überhaupt wel een wonde op de voet?
Er is mogelijk een klein punctiform letsel.
Toch op een schelp gestapt.
Nee, Pieter, het is geen schelp. Het is een Pieterman.
Ah, oké, ja.
Geen Pieterjan.
Geen Pieterjan, nee.
Een vis met een stekel op zijn rug, right?
Ja, klopt. De Pieterman of Echiictis vipera. Dat is dus een vis die in ondiepe wateren leeft, zoals de Belgische kust, en die verschanst zich in het zand. Hij heeft één of soms meerdere stekels op zijn rug en die durven dan soms wel eens uit het zand te steken. En als je trapt op zo'n stekel, krijg je dus via een punctiegaatje een heel gifmengsel binnen dat op die stekel zit. En dat gifmengsel dat veroorzaakt pijn, roodheid en zwelling.
Oké, en voor de nerds onder ons, welk type gif spreken we dan over?
Ja, het lijkt om een heel mengsel te gaan. Er zit in histamine, norepinefrine, kinines en heel wat activerende substanties en natuurlijk ook slijm. Dat gif dat wordt vrijgezet door die stekels op de rug van de vis. En ook op de kieuwen vind je dat terug. En dat verklaart waarom dat sommige vissers, als ze die pietermannen uit hun net vissen, dat die ook klachten krijgen aan hun handen zonder dat ze ooit gestoken zijn.
Gelukkig heb ik veel ervaring met pietermannetjes, dus ik kan de oplossing bieden.
Oké, verlicht ons.
Goh, ik denk dat erop moet geurineerd worden.
Oké. Ja, is dat zo?
Ik denk dat dat voor kwallen is. Maar toch een iets properde oplossing die ik kan aanreiken. Je moet eigenlijk een klein badje vullen met heet water. En daarin moet je de voet laten weken. Heet water, daarmee bedoel ik tot maximum 45 graden Celsius. Maar eigenlijk gewoon... zo heet als de patiënt verdraagt en natuurlijk zonder de huid te verbranden. Waarom doen we dat? Omdat dat gifmengsel bijna alleen of alleen hittelabiele producten bevat. En bij hitte worden die dus geïnactiveerd en neemt de pijn dan ook af.
Zeg, dus een haardroger zou ook kunnen werken?
Ja, bijvoorbeeld een haardroger. Maar immersie, wetenschappelijk gezien, geeft de beste transfer van warmte naar de diepere delen.
Immersie met urine dus, Pieter-Jan, als ik het goed versta.
Nee, niet met urine.
Niet met urine, oké. Zeg, en anders nog langere termijn problemen of zo te verwachten?
Nee, het is eigenlijk een relatief benigne vergiftiging, maar bij onvoldoende of geen behandeling kan de pijn wel echt tot 24 uur vrij intens zijn. En er zijn dan ook bij onvoldoende of geen behandeling casussen van chronische pijn, zoals ook persisterend oedeem en zelfs neuritis op lange termijn.
Ga dus liefst te behandelen, hè? Ook al is het maar symptomatisch. En ook niet vergeten, uiteraard, tetanus.
Oké, dat lijkt me wel behandelbaar met iets eenvoudigs, wat op eigenlijk elke spoeddienst beschikbaar moet zijn. En toch nog even terugkomen op die kwallen. Er wordt wel eens gezegd dat je op een kwallenbeet moet urineren. Maar er is ook hiervoor een proper oplossing. Hè. Hiervoor moet je eigenlijk gewoon de beet afspoelen met een oplossing lauwwarm water met verdunde azijn daarbij gevoegd.
Ja, en Ruben, je zegt kwallenbeet. Het is eigenlijk niet echt een beet, maar een soort kiste, dus een holte of een vesikeltje in die kwal. Officieel heet dat een nematokiste, met microtentakels erin, echt heel sci-fi allemaal. Maar die kiste die komt in contact met de huid, die opent op die huid en die kleine tentakeltjes die gaan tot in het epiderm en die injecteren daar toxines. En die gaan irritatie veroorzaken en met zuurdere pH-waarden inactiveer je dat gif en daarom doen we dus die spoeling met azijn en water.
Ja, en ook daar weer, die toxines zijn een hele variëteit aan producten die zenuwen prikkelen en lokaal inflammatoire reactie veroorzaken. Er zijn zelfs toxines die kunnen beginnen circuleren en op die manier klachten veroorzaken in andere organen dan de huid en de subcutis.
Ja, en zo zijn er trouwens ook cardiotoxische toxines gerapporteerd of toxines die hemolyse veroorzaken. Denk maar aan de zogenaamde Portugees oorlogsschip dat ernstige necrose met complexe wonden kan veroorzaken. Allemaal niet zo'n heel onschuldige vakantiepathologie.
Ja. Lijkt heel ver van ons bed, maar zelfs een Portugees oorlogsschip is al op onze stranden aangespoeld.
Oké, dan neem ik jullie mee naar de volgende bestemming. En dit keer ook in eigen land, het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, bekend van Jurgen Konings.
Ja, dat kennen we inderdaad wel heel goed.
Ja, een heel groot en mooi natuurgebied waar je kunt verdwalen, dat we delen met allerlei levensvormen.
Ja, zoals verdwaalde militairen dus, of wat?
Ja, zoals ik zei, ja. Maar vooral onze kleinere vijanden, de teken.
Ik denk dat we daar allemaal al persoonlijk ervaring mee hebben gehad. Toch iedereen die al eens op scoutskamp is gegaan of er al teken van zich heeft moeten trekken.
Exact. En hoewel we als tijgeren, als we iemand met een tekenbeet posttriage zien staan op ons spoedscherm, moeten we ons toch eens buigen over deze pathologie.
Ik neem aan dat we het dan niet echt hebben over modaliteiten van de teken, de verwijdering ervan eigenlijk.
Nee, alstublieft niet echt. Of misschien toch wel even. Ik zal jullie de vraag stellen. Geeft één van jullie profilaxe bij een eenmalige tekenbeet aan jullie patiënten?
Nee, denk ik.
Nu ja, dat moeten we misschien wel doen. Hè. Er is evidentie dat een enkele dosis doxycycline van 4,4 milligram per kilogram tot 45 kilogram, of dus 200 milligram, of van 400 milligram in de volwassenen de kans op Lyme's disease in belangrijke mate doet afnemen. Maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, Cedric.
Ja, ik lees hier op de flyer van het CDC, dus uit Amerika. Profilaxe moet binnen de 72 uur na verwijderen van de teek worden gestart. En dus de teek moet meer dan 36 uur vastgezeten hebben of geïdentificeerd geweest zijn als een zwartpotige nymfe of een volwassen teek. Als aan die voorwaarden is voldaan, dan kan je profilaxe geven. Dus je moet eigenlijk kijken hoe lang de teek heeft vastgezeten en kijken hoeveel bloed die teek heeft opgezogen.
Maar dat betekent dus, want je zegt al inderdaad, meer dan 36 uur, dan verwacht dat die echt wel al behoorlijk wat bloed hebben opgezogen. Dus dat is echt wel een stevig volume eigenlijk. Ja, oké. Okay. Goed, en dan ja, uiteraard ook even wel de contra-indicaties van doxy respecteren. Dus niet bij kinderen van het scoutskamp, als ik me niet vergis.
Voor kinderen is er blijkbaar bij eenmalige toediening geen bezorgdheid over de nevenwerkingen op beenderen en tanden. Dus ook voor kinderen zou het toegestaan zijn, die profilaxe. Maar wel heel belangrijk, die aanbeveling van die profilaxe die geldt enkel in gebieden waarbij meer dan 20% van de teken die Borrelia burgdorferi, dus die Lyme's disease, dragen.
Oké, okay, en ja, is dat zo in het park in Midden-Limburg?
Ja, het zou hier ongeveer om 10% van de teken gaan en Lyme treedt op na 1% van de tekenbeten.
Oké, okay, maar en is er dan meer aan tekenbeet dan de tekenbeet zelf en de profilaxie die we dus niet gaan geven dan nu in dit geval?
Ja, absoluut. Hè. Lyme's disease kan met een heleboel nare gevolgen presenteren. Ook op spoedgevallen zien we die patiënten vaak zonder enige herinnering van een tekenbeet.
Ja, in de latere ziektefase. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een 43-jarige die plots collabeert met bradycardie en een totaal AV-blok blijkt te hebben.
Ja, absoluut. Hè. Het gaat dus om die patiënten met Lyme in een later stadium. Het initiële stadium, gekenmerkt door de erythema chronicum migrans type huidletsels na een tekenbeet die we allemaal kennen. Al dan niet met de milde malaise en lymfadenopathie, dat kan men klinisch diagnosticeren. Maar dus die eindorgaanaantasting komt pas later en tegen dan zijn normaal ook de serologietesten positief.
En ja, de eindorgaanaantasting, dan hebben we het over hart- en zenuwstelsel, toch?
Ja, technisch gezien gaat het op dat moment om de gedissemineerde fase. En daarbij zijn er ook malaise, lymfadenopathie, huidletsels, dus die meerdere van die erythema chronica migrans, dus die bullet-type lesions aanwezig over het de hele lichaam, de hele huid. Dan is er ook serositis, gewrichtsklachten. Hè, vaak zijn die zelfs het meest uitgesproken en de hoofdreden van het consult van de patiënt. En gelijk Ruben zegt, zenuwschade, type neuritis, encefalitis, meningitis, radiculitis. En natuurlijk ook een neuritis van het hart eigenlijk, hè, beter bekend als geleidingstoornissen. En ook myocarditis en pericarditis.
Ja, dus inderdaad. Bedankt voor het zeer uitgebreid overzicht van de gevolgen van Lyme's disease. Nu, de vraag is nu, wat doen we daaraan? Hè? Ik kijk in de richting van onze specialist tropische geneeskunde Ruben Hazendonk.
Nou zo, behandelen, ja. Wel, voor een gelokaliseerde Lyme, ook met doxycycline. Het alternatief, ja, eventueel is cefuroxime of zelfs amoxicilline. Maar voor die gedissemineerde Lyme bestaan er eigenlijk ook andere schema's, maar hierover is minder solide echt, ja, bewijs. En het wordt vaak wat aangepast naar gelang de patiënt en het ziektebeeld.
Oké, bedankt Ruben.
Misschien nog eentje van de triviale zomerpathologie om af te sluiten?
Oké, ja, shoot.
Goed, we blijven in België, maar we gaan naar de Ardennen. En deze keer is onze patiënt een boswachter. Die was de lokale fauna en flora aan het bestuderen. En plots is hij gebeten door een slang.
Oei, zitten er nog slangen in België?
Ja, er zitten slangen in België.
Ja, adders zeker, hè?
Ja, inderdaad, de adder. Ze zijn eigenlijk vrij zeldzaam, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn. Dus de soorten die in België bestaan, die zijn meestal niet dodelijk, maar beter kunnen wel heel belangrijke lokale en systemische symptomen geven.
Oei, is er een addertje onder het gras? misschien eerst de fysiologische basis uitleggen.
Goed, ik lees hier af van de infofiche van het antigifcentrum. De adder bijt diep en het gif is van een mengsel van diverse eiwitten en enzymen. En die enzymen, zoals hyaluronidase, veroorzaken weefselschade, wat aanleiding geeft tot pijn- en wondproblemen. De toxines die veroorzaken dan weer een release van diverse mediatoren, waardoor de pijn en zwelling ontstaat.
Ah, dus de eerste zorgen bij een beet en een lidmaat zijn de ringen en armbanden verwijderen.
Ja, dat is een heel belangrijke en die hebben we nog niet vermeld bij de kwallen en de pietermannen. Maar bij toenemende zwelling, hè, wat je altijd moet verwachten bij dat soort zaken, moet je alles wat gaat afknellen zo snel mogelijk verwijderen.
Oké, nu, er zijn ook altijd, ja, gekken die dat dan knelband gaan aanleggen om, ja, tussen twee aanhalingstekens te voorkomen dat het gif gaat verspreiden naar het lichaam. Maar goed, dat moet je dus nooit, maar dan ook echt nooit doen.
Klopt, nooit doen, die knelbanden. En om terug te komen op wat Pieter Jan heeft gezegd, de zwelling neemt toe tot 72 uur na de beet van de adder. Dus zeker symptomatisch te behandelen. 10-50% van de beten zou zonder gifinjectie plaatsvinden. Maar 10% van de beten geeft dus echt wel zelfs systemische problemen. En dan hebben we het over gastrointestinale klachten, meestal relatief benigne. Maar ook cardiaal en respiratoire kan er een ernstiger verloop zijn. Dus er kan een distributieve shock optreden, uitgebreid bronchospasme op al die mediatoren die vrijkomen na die adderbeet. En in zeldzame gevallen heb je ook hemolyse, coagulopathie, DIC. En dat is dus waarom een adderbeet ook dodelijk kan zijn.
Oké, heel interessant. Maar wat gaan we nu doen met de boswachter?
Ja, de behandeling is eigenlijk gewoon voornamelijk je symptomen bestrijden. Dus lokale last, observatie en symptomatische behandeling. Wel nog belangrijk om toe te voegen, is dat je het lidmaat best eigenlijk immobiliseert totdat je eigenlijk op de spoedgevallendienst geraakt. Dus dat moet ik wel even toevoegen.
Ja, inderdaad. Immobilisatie. En dus hoe meer uitgebreide lokale problemen, hè, dus een bedreigd lidmaat en dergelijke, of bij alle systemische symptomen, moet je eigenlijk het antigifcentrum contacteren. Want er zijn antidota beschikbaar in België. Het antigifcentrum weet waar en welke. Er zijn er twee commerciële, Viperfav en Viperatap. Dat zijn eigenlijk antilichamen tegen het gif. Die zijn gemaakt door paard of schaap, maar ook weer een addertje onder het gras. Op die antilichamen kan je ook anafylactisch reageren. Dus toediening altijd in een ziekenhuis onder gecontroleerde omstandigheden.
Goh, ik heb toch niet precies niet veel goesting om dit, op vakantie te gaan dit jaar? Of toch niet in eigen land?
Allee, bof. Ik ken precies toch nog wel een pak risicovollere landen als ik het, dan wat we hier allemaal gepresenteerd hebben. Maar je kunt ook altijd in je eigen tuin blijven, natuurlijk. Hè.
Ja, ik ga toch genieten van de zon dit jaar, denk ik. Want het klinkt alsof voor alle problemen wel een oplossing bestaat.
Oké, mooi. Nog een korte samenvatting.
Goed. Voor Pietermannen, heet water, liefst binnen het uur na de steek. En zo heet als dat verdragen wordt door de patiënt, maximum 45 graden. Geen brandwonden veroorzaken, let er goed op.
Oké, en dan ja, voor kwallen, spoelen met een verdunde azijnoplossing. En verder eigenlijk gewoon symptomatisch. Maar wel opletten met de Portugese oorlogsschepen natuurlijk, want die kunnen wel een systemische intoxicatie veroorzaken.
Ja, en voor tekenbeten eigenlijk geen indicatie voor één keer profilaxe te geven na een beet in België. En Lyme's disease kan zich presenteren met een lokaal of gedissemineerd stadium en die worden best antibiotisch behandeld.
Tot slot nog de adderbeten. Slechts een gedeelte van de beten gebeurt met gifinjectie, maar 10% van de beten geeft systemische reacties en ernstige lokale reacties met zelfs bedreigde ledematen die moeten behandeld worden met antidota, net als de systemische reacties. Daarvoor contacteer je best het antigifcentrum. Goed, heren, dank u wel voor een triviale, maar toch heel leerrijke episode. We zien jullie volgende maand opnieuw terug voor de volgende afspraak. In de tussentijd volg ons via onze sociale mediakanalen, Spoedcast, en ook via onze website zol.be/urgentiegeneeskunde, waar jullie zoals altijd een samenvatting vinden met de belangrijkste boodschappen en bronnen. Heren, tot volgende maand.
Dag.
Tot ziens.